Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 4, of hoofdstuk 15 vers 4, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dus Paulus die reflecteert terug naar wat eerder is opgeschreven en dat is ons tot onderwijzing gegeven. En dat gaan we dan deze morgen ook doen. We gaan naar Jesaja hoofdstuk 30. Jesaja hoofdstuk 30. En we lezen de verzen 1 en 2 en dan 15 tot 23. Jesaja hoofdstuk 30. En dat begint met: wee de opstandige kinderen, spreekt de Heere, om een plan te maken, maar niet van mij uit. Om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit mijn geest. Het is om zonde te hopen. Ze gaan om af te dalen naar Egypte. Maar naar wat mijn mond spreekt, vragen zij niet. Om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte. Vers 15. Want zo zegt de Heere, Heere, de Heilige van Israël. Door terugkeer en rust zou u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Maar u hebt niet gewild. U zegt nee. Te paard zullen wij vluchten en daarom zult u vluchten. En op snelle paarden zullen wij rijden, daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn. Duizenden zullen vluchten voor het dreigen van één. Voor het dreigen van vijf zult u alle op de vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop en als een banier op een heuvel. En daarom wacht de Heere, opdat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de Heere is een God van recht. Welzalig zijn alle die hem verwachten. Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem. U hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen. Zodra hij dat hoort, zal hij u antwoorden. De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen. Uw ogen zullen uw leraren zien en met eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg. Bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. En dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden beelden en uw met goud overtrokken gegoten beelden. U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek. U zult ervan zeggen, weg ermee. Dan zal hij regen geven over uw zaad, waarmee u het land ingezaaid hebt, en broodkoren als opbrengst van het land. Het zal vol en overvloedig zijn. Tot zover het woord van God. Laten we er een zegen over vragen. Vader, we komen u danken, Heere, dat we uw woord inderdaad in vrijheid mogen openen. Maar Heere, in vergelijking ook wat we gezien hebben, dat we uw woord in onze eigen taal hebben. We willen u voor loven en prijzen. En bidden, Heere, dat u dit woord ook deze morgen gebruikt om ons dichter tot u te trekken en het van u te verwachten, opdat wij ook in alle omstandigheden onze toevlucht tot u zullen nemen. En dan bid ik u uit genade. Amen. Amen. Jesaja. Wat een prachtig boek is Jesaja, hè? Jesaja wordt niet voor niks de koning en de evangelist onder de profeten genoemd. Zo majestueus schrijft hij over God en zo heenwijzend over het verlossende werk van de Heere Jezus Christus. Maar soms vergeten we in welk tijdperk schreef Jesaja eigenlijk dit boek. En dan zien we dat het in de tijdperk van enkele koningen Juda was. Maar Juda was omgeven door heidense machten. heidense machten zoals het Assyrische Rijk, het Babylonische Rijk en het Egyptische Rijk. En die hadden zijn invloeden. Nou, Jesaja is wel bekend bij de meesten. Kijk straks maar de kerstkaarten, hoe vaak verzen uit Jesaja er niet in staan. Maar we halen altijd de mooie versen eruit. Jesaja 1 vers 18, onze zonden zullen witter worden als sneeuw. Jesaja 7 vers 4, een maagd zal zwanger worden. Jesaja 9, want u is gegeven, of u wordt geboren, een kind. En dan al die namen die gegeven worden. Jesaja hoofdstuk 11, wat spreekt over een twijgje wat uit een stronk zal opgroeien. En dan Jesaja 53 natuurlijk en Jesaja 59. Allerlei belangrijke, prachtige hoofdstukken die we kennen. Maar als ik eerlijk ben, heb ik zelf nog nooit een preek gehoord over de hoofdstukken 28 tot en met 33. En ik heb me eigen afgevraagd, waarom heb ik die nooit gehoord? Maar ik heb me ook afgevraagd, waarom preek ik er dan zelf niet over? Ik kan wel zeggen, ik hoor ze niet, maar waarom preek ik er zelf ook niet over? Nou, waarschijnlijk omdat al die hoofdstukken beginnen met wee. En dat horen we toch liever niet, hè? Wij willen geen doem preken, wij willen het fijn hebben met elkaar. Maar toch staan hier een aantal hoofdstukken, 28 tot 33... die elk hoofdstuk begint met wee en hoofdstuk 29 heeft er dan twee. En dit zijn de hoofdstukken van de zesvoudige wee-u van de Heere God. En waarom staan ze erin? Omdat ze belangrijke lessen voor ons hebben. Paulus schreef het al, alles is ons tevoren opgeschreven opdat wij er lering uit zouden trekken. En als we nou eens rustig door die hoofdstukken heen zouden gaan, dan zien we niet alleen dat wee u, die waarschuwing van God, maar we zien daarachter altijd hoe God zich opstelt en als genadig en liefdevol en geduldig zichzelf openbaart. En dat is het bijzondere ook in deze hoofdstukken. En ook in deze hoofdstukken zien we dat. En we kunnen ervan leren. Waarom? Omdat er eigenlijk weinig veranderd is. Als we ons vergelijken met het volk van Israël, dan moeten we ons niet vergelijken met de cultuur van die tijd. Dan is er inderdaad heel veel veranderd. Uiterlijke vormen en materieel en alles is zo veranderd in alle eeuwen. Maar innerlijk is er niks veranderd. Hebben we dezelfde natuur als de gevallen mens in vroegere tijden. Dus daarom kunnen wij er inderdaad heel veel van leren. En de vierde wee, dat is hoofdstuk 30, dat is de vierde wee. En dat beschrijft dan ook wat er gebeurt. Ze zoeken hun hulp niet bij God, maar vertrouwen op Egypte. En hoe vaak is dat niet in ons leven? Dat we eerst de hulp zelf gaan zoeken of zelf proberen op te lossen of van andere mensen verwachten en daarna aan God vragen of hij dat wil zegenen. In plaats van andersom. In plaats van andersom. Meestal gaan we naar een ziekenhuis als we iets hebben en we horen wat we allemaal hebben en dan gaan we bidden of de Heere genadig wil zijn. Terwijl we ook, voordat we naar het ziekenhuis kunnen gaan, zeggen, Heer, ik moet naar het ziekenhuis, ik ben ziek, ik heb dit of dat. Heer, ik wil mijn toevlucht bij u zoeken en wilt u het maar leiden verder. Dat is een heel andere houding. Eerst bij hem zoeken. Maar hier gaat het over het volk dat het zoekt bij de macht van Egypte. En niet, zo staat er zo mooi in vers 1, maar niet van mij uit. Het is ook niet vanuit Gods geest. Dus het is totaal 100% mensenwerk. We gaan het zelf wel oplossen. We gaan het zelf wel ergens van verwachten. En ze gaan dan af, ze dalen af naar Egypte. Maar ze doen niet naar wat God wil zeggen. Nou, de verse erop, u moet het vanmiddag thuis maar lezen. 3 tot 14 bespreekt de reactie van de Heere hierop. Maar dan in hoofdstuk 15, dan komt de Heer opnieuw aan het woord. En dan begint zo mooi, want zo zegt de Heere, Heere, de Heilige van Israël. Te midden van die wee, te midden van haast dat eigen schuld, dikke bult, want jullie verwachten het niet van mij. En zo zijn wij ook wel eens, hè? Eigen schuld, dikke bult, zoek het maar lekker uit. Maar zo is de Heere niet. Hij zegt wel, dit is wat jullie willen, dit is wat jullie zoeken, dit is de weg die je wil gaan. Maar, dat betekent niet dat ik me er niet meer ben. Dan zegt hij mij, zo zegt de Heere, de Heilige van Israëls. En een paar dingen, door terugkeer. Andere vertaling zegt, door bekering en rust zou u verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn. Maar u hebt niet gewild. En ik merk in mijn eigen leven, wat is het moeilijk om in de moeite, in de strijd, in die stilheid, vertrouwen en rust te komen bij de Heere. Het druist lijkt wel tegen alles in. We willen het zelf oplossen. Maar de Heere zegt nee, door bekering, door terugkeer naar mij en rust zou u verlost worden. En op wat voor manier? In stilheid en vertrouwen. Maar dat moet je ook wel willen. Dan moet je ook tot dat moment komen dat je zegt, Heere, ik geef het over. Ik geef het over. En ik heb heel wat keren strijd moeten overgeven. En dat gaat tegen mijn natuur in. Want u weet dat voor mijn bekering zat ik volop in vechtsporten, full contact, knock-out. En dat is hoe ik in elkaar zit. En het valt me behoorlijk tegen om dingen los te laten. En dan los te laten, dat lukt dan soms nog wel. Maar dan te vertrouwen dat de Heer er wat mee gaat doen. Ik laat het los, maar zonder dat ik er erg in heb, ben ik er toch automatisch weer mee bezig. We komen met onze koffers problemen bij de Heer, zetten ze neer en terwijl we omdraaien, doen we een rugzak op en laaien dat weer vol en we gaan weer verder. Maar echt alles loslaten en bij Hem vertrouwen, dat moet je willen. En ik merk in mijn eigen leven, dat is ook een leerschool. Gaat echt niet van de ene dag op de andere dag. Waarom? Omdat de problemen die we hebben in ons leven zo verschillend kunnen zijn. Zo onverwachts. Zo buiten ons begrip om. Dit had ik niet verwacht. En dan is het, hoe gaan we er mee om? Maar heb gij niet gewild? De Heere drukt het nog sterker uit. U zegt nee. En dan beschrijft hij de gevolgen. Dat als je gaat vluchten, nou dan zul je ook vluchten. En als je snel vlucht, dan word je ook weer ingehaald. En uiteindelijk blijft er iets over in vers 17. Dan staat er dat je bent aan het vluchten tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop. Ik denk dat we daar dat gezegde hebben voor paalstaan vandaan komt. Je hebt je mond vol over de Heere. En in de problemen blijf je als een paal op een bergtop staan. Want waar is dat getuigenis nu? Waar je het altijd over gehad hebt. Waar je je mond van vol hebt. Waar we op zondag zo met elkaar van zingen. Wat is daarvan zichtbaar dan in de praktijk van het leven? En dan zegt de Heer, als je het zonder mij doet, dan kom je eigenlijk als een paal te staan op een bergtop, eenzaam en alleen. Dat is triest. Dat is heel triest. Maar dan staat er zoiets moois. Dan staat er zoiets moois. Want Jesaja weet, er is ook een andere manier. Je toevlucht zoeken bij de Heere. En als we door de schrift heen gaan, dan vinden we ook getuigenissen van mensen die de toevlucht bij de Heere gezocht hebben. Boas die zegt bijvoorbeeld tegen Rut, mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Dat wordt van Rut gezegd. Zij heeft er toevlucht bij de Heere gezocht. David zegt in een danklied in 2 Samuel: Gods weg is volmaakt, de woorden van de Heere zijn gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Dus als we zeggen, de Heer is mijn schild, dan moet je ook je toevlucht achter dat schild gaan nemen. En niet voor dat schild blijven staan of erheen wijzen. Je moet je toevlucht nemen. In Psalm 18 vers 3 zegt David, de Heere is mijn rots en mijn burcht, mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Nou, in één vers somt hij zoveel op dat hij zich veilig en geborgen weet bij de Heere. Maar dan moet je wel je toevlucht tot hem nemen. Vers 31 van Psalm 18, daar zegt hij, Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heere is gelouterd en hij is een schild voor alle die tot hem de toevlucht nemen. Dus we moeten, bijbels gezien, er niet alleen over spreken, we moeten er niet alleen over zingen, maar in de praktijk moeten we leren onze toevlucht ook werkelijk naar hem te nemen, tot hem te nemen en bij hem te schuilen. En kijk eens mee, hou Jesaja 30 open, maar Hebreeën hoofdstuk 6. Hebreeën hoofdstuk 6. Ik begin wel bij vers 16, het gaat over de belofte van God aan Abraham. Vers 16, mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. En omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij die geloven, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. En dan komt het, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Dat is prachtig. De schrijver wijst terug op de gelovige die zijn toevlucht heeft genomen tot God. Tot welke God? Die God die trouw is, die iets gezegd heeft en dat door twee onveranderlijke dingen niet te verbreken is. En dat is de belofte die God heeft gemaakt, maar ook de eed die God gezworen heeft. En dan nog eens wordt dat bekrachtigd dat erbij staat en we hebben een God die niet liegt. Zo zeker ligt de belofte van God van onze behoudenis in de Heere Jezus Christus. Daar kunnen wij niets aan toevoegen. Door genade zijn wij behouden, door het geloof en dat niet uit werken. Het is puur genade, zodat niemand ook kan roemen, kijk eens naar mij wat ik gedaan heb. En hier staat het zo mooi. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. En de hoop heb ik een lange tijd gehad, dat is als ik in de hemel kom. Nee, ik heb hoop voor vanmiddag. Ik heb hoop voor morgen. Ik heb hoop voor overmorgen. Ik heb hoop voor volgende week. Ik heb hoop voor volgende maand. Mijn hoop is niet, het gaat mij hier beter dan gisteren. Mijn hoop is dat in elke stap die ik ga, de Heere getrouw is en dat hij bij mij is. Ook door de moeite van het leven. Hij heeft zichzelf een eed opgelegd om getrouw te zijn aan het verbond wat hij gesloten heeft en ook in het nieuwe verbond door de Heere Jezus Christus met ons verbonden is. Dat is de hoop En dat is niet wij hopen het maar. Nee, dat is een hoop die vast ligt in de Heere zelf. Dat is zo geweldig. En dan vers 18 uit Jesaja. Vers 18 uit Jesaja. Dan zegt hij prachtige dingen. En dat is wat we vast moeten houden. 1 is dat we genade en ontferming en verhoorde gebeden gaan krijgen als we de toevlucht tot hem nemen. Dat is 1. Kijk maar. En daarom wacht de Heere. De Heere in zijn liefde dwingt ons niet. De Heer in zijn liefde trekt ons. En hij wacht tot wij de toevlucht tot hem nemen. Lucas 15 is zo een duidelijk voorbeeld van de verloren zoon. De vader had hem toch ook na kunnen gaan, achter hem aan kunnen redden en kunnen voorkomen dat die verloren zoon alles kwijtraakte en dat hij bij de varkens kwam en daar het voedsel zelfs van begeerde. Nee, de vader wachtte. De vader wachtte op een inkeer, op een bekering van zijn zoon. En God hier, natuurlijk was hij bij machten om te voorkomen dat het volk het van Egypte zou verwachten. Maar de Heere wil niet dat veranderen. Hij wil dat het volk tot inkeer kwam en dat ze het van hem gingen verwachten. Maar hij is niet afwezig. God is wachtend aanwezig. En weet je, dat raakt toch je hart? Dat dwars door de strijd waar je doorheen gaat, dwars door de moeite, dat je hoort vandaag, maar God wacht op je. Hij wacht tot je het bij hem brengt. Hij wacht tot je het van hem verwacht. Hij verwacht dat je je toevlucht in alles tot hem gaat nemen. Dat is wat hij wil. En dan staat er zo mooi, opdat hij wacht, de Heere, opdat, dus er is een reden waarom God wacht, opdat hij u genadig zal zijn. En dan denken mensen, ja, maar we hebben toch alle genade in de Heere Jezus ontvangen? We hebben tot alle hemelse zegeningen in Christus ontvangen? Ja, maar wat hier bedoeld wordt, dat als die jou genadig is, is dat wat je hebt ontvangen tot leven komt. Genade is niet een eenmalige gebeurtenis. Genade is wat zich wil gaan ontwikkelen en groeien in je leven, zodat je continu onder de indruk raakt van Gods genade en geduld met je leven. En dan zegt hij, en daarom zal hij zich verheffen. Hij troont zich boven alles uit en vanuit die positie zegt hij, en om zich over u te ontfermen. Met andere woorden, het lijkt wel of hij dan boven die problemen komt en hij ontfermt zich over je. Hij sluit je in zijn genade, in zijn aanwezigheid. Prachtig hoe hij dat hier beschrijft. En dan zegt hij, want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem. U hoeft nooit meer te wenen, toekomstmuziek. Maar hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen, heden. Zodra hij dat hoort, zal hij antwoorden. Maar dan moet je wel roepen. Dan moet je wel roepen. En soms roepen we niet. Overleggen we iets? Of in een heilige afstand delen we iets met God? Nou, Hanna, als we haar lezen in de Bijbel, zij stortte haar hart uit. Staat er zo mooi. Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat deed. Hoe ze dat deed. Wat voor woorden ze gebruikte. Maar één ding deze. Ze stortte haar hart uit. Ik denk dat ze van binnen riep tot God. Het uitstorten. En hier staat er ook zo mooi, dat als we hem luider roepen, en misschien heeft u het wel eens gedaan. Ik doe het wel eens hoor, als ik op strand loop of op bos, dan kijk ik altijd even over me heen of er geen mensen lopen. En dan begin ik hardop te praten met God. Zou u me niet horen als ik zachtjes praat? Ja hoor, maar ik heb het nodig. Ik heb het nodig dat ik het eens hardop zeg, wat er in mijn hart leeft. Dat ik eens hardop zeg waar ik mee worstel. Dat ik eens hardop zeg dat ik zo teleurgesteld ben. Dat ik het hardop zeg dat ik twijfel. Dat ik het hardop zeg dat ik het soms ook niet meer weet. En weet u, daarna lijkt het wel of het eruit is. Want je stort je hart uit. En dan antwoordt hij. En dat doet hij soms zo op een vreemde manier. Hij heeft mij wel eens geantwoord op het strand, alleen maar door het geluid van de golven van de zee. En het was God tegen mij zei, vrees niet. Zoals de golven continu omslaan, ben ik continu bij je. En hij sprak. Hij antwoordde. En het was zo geruststellend. Maar ik had één ding wel gedaan. Ik riep het uit. Dat is het eerste wat hij doet. Ten tweede, vers 20 en 21. De Heere zal u wel brood van benauwdheid en water van verdrukking geven, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen. Uw ogen zullen uw leraren zien. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg. Wandel die. Dit is voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. Staat iets bijzonders. Dan spreekt hij over genade, dan spreekt hij over ontferming. En toch staat hier ook in, de Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking. Dat lijkt tegenstrijdig. Is dat dan ontfermen? Nou, nee, dat is hoe de Heere werkt. Want de Heere, die haalt meestal niet eerst de problemen weg. Hij wil ons veranderen te midden van de problemen. Hij zegt hier met andere woorden, de omstandigheden verander ik niet, maar ik ga met jou aan het werk. Te midden van de omstandigheden. Ik vind jouw leven veel belangrijker dan die moeite waar je mee zit. En ik wil jou gaan vormen en kneden. En wat gebeurt er? Je ogen gaan open. Je gaat het zien vanuit het woord van God. Want hier hebben we heel veel leraren. En als je in de problemen zit, bid voor de juiste mensen waar je mee in gesprek gaat. Mensen die je kunnen wijzen op het woord van God. Ik denk dat ik het hier al een keer verteld heb, dat toen Nel zo ziek was in 2011 en op sterven lag, en ik kwam die kamer binnen, die intensive care, en opeens leek er weer een partij van die zakken daarboven te hangen met bloed en alles. En ik zag het niet meer zitten. En ik begon te huilen en ik wist niet waar ik heen moest. En toen legde de Heer een vriend van me op het hart. Die is 10 jaar, geloof, nee, bijna 20 jaar ouder als ik. En ik ging naar hem toe en ik kom daar en ik ga naast hem zitten. En ik zeg, Jaap, ik zie het niet meer zitten. Ik zie het echt niet meer zitten. En weet u wat hij doet? Hij pakt me zo bij mijn schouder. Hij zegt, wij moeten ook niet zitten, wij moeten op onze knieën. Dat is een broeder. En we gingen in gebed. En alle rust kwam. Hij kwam niet met pastorale gesprekken. Hij kwam niet met oplossingen. Hij kwam met, wij moeten onze toevlucht zoeken bij de Heer. Een man van 20 jaar ouder als ik, die pakt me zo beet en trekt me zo van die bank af. Op mijn knieën. De juiste mensen. Zo geweldig om dat te zien. Uw ogen zullen uw leraren zien. En met uw eigen oren zult u het woord van achter u horen. Dit is de weg. En dan ga je vanuit Gods woord, ga je openingen zien in je problemen. Je gaat zien hoe je moet handelen. Je gaat zien dat de Heere aan het werk gaat. En Hij opent ogen en oren. Prachtig. En is dat niet zo wat de Heere Jezus zegt in Johannes 10? Hij zegt, ik ben de goede herder. Laat mij nou voorop gaan. En dan zegt hij later, en mijn schapen zullen mij herkennen aan mij. Stem, dat doe je met je oren. De stem van de Heere leren verstaan. En we zien dat we dat ook Nieuw Testament is. Het oog mogen richten op de Heere Jezus. Hebreeën 12, vestig uw aandacht dan op de Heere Jezus. Uw oog gericht op Hem, de voleinder van het geloof. Maar vanuit Johannes hoofdstuk 10, dat we zijn stem leren verstaan. Open mijn ogen, open mijn oren. En dan komt er iets wat gaat gebeuren. Dan zult u voor onrein houden uw zilver bedekte gesneden beelden en uw met goud overtrokken gegoten beelden. En u zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek. U zult ervan zeggen, weg ermee. Weg ermee. Nou, niemand van ons heeft zilveren beeldjes misschien, of gouden beeldjes. Maar ook onze eigen hoogmoed is een soort afgod. Ook onze eigen werken kan een soort afgod wezen. En de Heere zegt, nee, als je het bij mij gaat zoeken, dan ga je ze wegdoen. Dan ga je ze wegdoen. En ik vond ze mooi, in deze vertaling staat dan, u zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek. Wie wil dat bewaren? Wie wil dat bewaren? Dat gooi je weg. En als we dat gaan zien, dat we onze eigen werken weg willen gooien. Want we zijn rare mensen, hoor. We zijn rare mensen. Ik weet nog, toen we in dat bergdorp woonden in Bolivia, 3000 meter hoog. Daar hebben mensen allemaal gewoon een aardevloer. En later begreep ik ook waarom. Wij hadden ons huis ingericht. Dat we hadden één kamer heel speciaal. Heel eenvoudig, zodat we daar de mensen ontmoeten en ze konden zijn wie ze waren. Nou, dat hebben we geweten. Want als ze dan gegeten hadden bij ons, lag de vloer vol, de tafel lag vol, alles lag vol met resten. Maar zelfs als iemand verkouden was, dan doen ze zo. In je huiskamer. Weg ermee. En ik denk, ja, maar dat kan ik niet toelaten. Maar ja, wat ga je zeggen? Dus ik op een gegeven moment, ik denk, ga toch eens met die man die dat deed praten. Ik zeg, joh, zus en zo, dan zit je bij mij in huis. En je gooit zo de vuiligheid uit je neus bij ons op de vloer. Hij zegt, vind je dat gek? Ik zeg, ja, dat vind ik gek. Hij zegt, maar wat jij doet, dat is gek. Ik zeg, wat jij doet, dat is gek. Hij zegt, ja, jij hebt een doek in je zak. En jij snuit het hierin en dan ga je het bewaren. Hij zegt, jullie zijn vies. Maar is dat niet wat we doen met eigen werken? Met eigen strijd? Het zelf willen oplossen? We zeggen dat we het weggooien. We gooien het weg. En we nemen het toch weer mee, de hele dag door. En dat vind ik zo mooi hier. Dit moet je dan ook weggooien. Nou, ik heb hem gebruikt, dus ik gooi hem maar niet weg. Ik houd hem wel bij me. Maar ziet u het verschil? Ziet u het verschil? Wat een mooi voorbeeld er wordt gehouden. Dat stop je niet in je zak. Dat draag je niet meer mee. Als je een toevlucht hebt gezocht bij de Heere, dan laat je het ook daar. Dan moet je het niet weer in je zak stoppen en meenemen. Je moet het weggooien, weg ermee. En dan, moet je eens kijken wat hij zegt. En dan, vers 23, dan zal hij regen geven over uw zaad, waarmee u het land ingezaaid hebt. De broodkoren als opbrengst van het land. Het zal vol en overvloedig zijn. Degene die net de zangleiding deed, die haalde het al aan uit Johannes 7. Dat de stromen van levend water zullen weer uit je binnenste vloeien. Het is net als een kraan. Als je die dichtdraait, dat betekent niet dat er geen waterdruk meer is. Dat is er nog steeds. Maar je hebt die stroom, die heb je tegengehouden. Maar je moet alles loslaten, openzetten. En dan vloeit dat water er weer uit. En zo is het ook met de geest van God. Eigen werken staan de werk van de geest in de weg. Toevlucht zoeken bij anderen, niet bij de Heere, staat de werk van de geest in de weg. Dingen meenemen, niet wegwerpen, staat de werking van de Heilige Geest in de weg. En zoals het hier, als je dat doet, als je bij hem komt, dan zal hij regen geven. Dan zal die wasdom weer groeien. En dan zul je merken dat God daadwerkelijk die levende God is, die aanwezig is te midden van de moeite waar je doorheen gaat. Dat is zijn belofte. Dat is wat hij zegt. En dan vers 29, pak ik er nog even bij. En er zal een lied bij u zijn. Je gaat weer zingen. die wordt weer vreugdevol. En de liederen gaan weer een betekenis krijgen. Je gaat weer zingen. En dat vind ik zo mooi. Als mensen weer beginnen te zingen. Niet omdat ze dat moeten. Niet omdat het bij het pakketje van de liturgie hoort. Maar omdat ze zingen. Omdat ze de Heere weer ontmoet hebben. Omdat ze hun toevlucht hebben gevonden bij Hem. En dan komt er een loflied uit het hart. Niet alleen van de lippen. Maar het lied komt dan uit je hart. En je gaat van Hem zingen. En dan is de vraag, hoe is het dan met ons vandaag? Waar zoeken we onze toevlucht? Ik ben 2 jaar nu weer terug in Nederland. En het is schrikbarend hoe de geestelijke luchtvervuiling de kerken binnenstroomt. En niet alleen de kerken, maar ook individuele christenen daardoor enorm geïnfecteerd zijn. Seculier denken, wereldgelijkvormig denken. En alles moet maar kunnen. Is dat onze toevlucht? Om maar van het woord af te doen? Of durven we als christen christen te zijn? Omdat we niet meer anders kunnen. Dat is onze identiteit geworden. Dat is wie we zijn. En zo willen we dan ook leven. En we gaan een tijd tegemoet dat het steeds zwaarder wordt voor christenen in Nederland. Hou er maar heel goed rekening mee. Het gaat echt niet beter. Het gaat slechter. En kijk maar om ons heen hoe voorzichtig je al moet zijn wat je predikt. Wat je zegt vanuit de kansel. Want je kunt aangeklaagd worden voor, noem maar op. En in Amersfoort is pas ook weer, een dominee heeft een taakstraf gekregen, omdat hij had gezegd, het is best wel eens goed om je kinderen een pak voor de broek te geven. Kan niet meer. Dingen kun je niet meer zeggen. Daar staan over andere onderwerpen. En we gaan het steeds slechter krijgen. En daarom moeten we ons nu wapenen en nu leren, bij wie nemen wij dan onze toevlucht? Opdat we weten dat we maar 1 schild nodig hebben. Heeft u dat wel eens gezien in de wapenrusting, Efeze hoofdstuk 6? Het is maar 1 schild voor alle pijlen. Alle pijlen. Dus voor elke pijl die de Satan afvuurt, hoeft u niet een ander schild te zoeken. We hebben maar 1 schild nodig. De toevlucht te zoeken achter de Heere, achter de Heere Jezus. En dan staan we sterk. En dat betekent niet dat die pijlen niet afgevuurd zullen worden. Nee, er komen er steeds meer. Maar achter dat schild, achter de toevlucht die we nemen bij Hem, zijn we veilig. En durven we te gaan staan. En weten we dat God ons nabij is. Weet u, ik heb wel eens gedacht, wij moeten eens meer uit de kast komen. Ik ben christen. En laat de mensen het maar in de familie weten, in de straat waar we wonen, op het werk waar we zijn, op de school waar we studeren. Waar dan ook. Ik ben een christen. Dat is wie ik ben. En dat we daarvan durven te getuigen met elkaar. Hier zien we dat als we onze toevlucht naar de wereld, wij hoeven niet helemaal naar Egypte, maar naar het wereldse denken van Nederland. Als dat onze toevlucht is, dan raak je de Heere kwijt. Niet je verlossing, want de verlossing ligt geborgen in de Heer Jezus. Maar je raakt die gemeenschap van God met jou kwijt. Maar Hij staat dan te wachten. Te wachten tot je terugkeert. En het van Hem verwacht. En dan zal Hij ons zegenen. En dan zal Hij ons genadig zijn. En dan zal Hij zich over ons ontfermen. En dan kunnen we een lied gaan zingen. Dwars in de strijd, in de moeite. En dan kunnen we het recht staan voor onze Heer en voor onze Heiland. Dus de vraag is, die Paulus ook stelde aan de Korintiërs: stel uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt. Onderzoekt uzelf, of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is. En dan kunnen we ook vragen, of nemen we echt onze toevlucht bij de Heere. Laten we een moment stil zijn en die vraag onszelf ook stellen. Hemelse Vader, als we zo nadenken over de vraag of we werkelijk onze toevlucht bij u nemen, Heer, dan is er vaak die tegenstrijdigheid in ons aanwezig. Het hart verlangt ernaar, maar de daad blijft soms zo achterwege of gebrekkig. Maar wat is het een genade als we nu net ook weer hebben mogen lezen dat u, de Heere, Heere, wacht om genadig te zijn, om zich over ons te ontfermen. En u zegt, welzalig zijn alle die het van u verwachten. Dan is ons gebed deze morgen, Heere, dat u ons in die genade tegemoet komt en ons helpt om het ook daadwerkelijk steeds van u te verwachten. Daarom hebben we zo nodig, Heere, dat u onze ogen en onze oren opent. Dat we vanuit uw woord mogen zien wat uw onderwijs is. Maar dat we ook de stem mogen verstaan. Wijk niet naar links, wijk niet naar rechts. Dit is de weg waarop je wandelen moet. O Heere, dan komt u die grote belofte. Dan zal dat stromen van levend water weer uit je binnenste vloeien. Er zal weer een loflied in je hart zijn. Dan zijn de omstandigheden misschien niet veranderd. En de wereld om ons heen, Heere, zal echt niet verbeteren. Maar wij worden veranderd. En dan kunnen we gaan staan in een wereld die zo snel van u afgeleid. Waar de goddeloosheid, Heere, zoals in de dagen van Noach en Sodom en Gomorra, bijna zegen vieren, mogen wij staan in u, christenen. Zij die gekocht en betaald zijn door het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus en zich het evangelie niet schamen. Vader, geef ons ook wijsheid hoe te staan. En hoe, Heere, onze plek in te nemen waar u ons gesteld hebt. Op zoveel diverse terreinen van de maatschappij heeft u ons verspreid om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Heere, zending is niet ver weg, zending is heel dichtbij. Zoveel mensen die niet meer weten waar het hier om gaat. Die geen idee meer hebben over schepping, over zondeval, over verlossing, over vergeving. Maar in een denktrand van alles moet toch kunnen. Elke waarheid is een waarheid. En zolang we maar verdraagzaam zijn met elkaar is alles toch goed. Maar wij hebben een andere leraar. En wij hebben uw woord. En leer ons, Heere, vanuit uw woord hoe te staan. En als het moeilijk wordt dat we onze toevlucht bij u nemen in alle omstandigheden. En ons laten ontfermen door u. Opdat we die heerlijkheid, die genade in die momenten ook mogen ervaren. En dan wil ik bidden voor een ieder hier, Heere. Ook voor mezelf. Opdat we vanuit die genade ook gaan leven. Niet een genade omdat we vergeven zijn, maar een genade, Heere, die zichtbaar wordt in de dagelijkse wandel met u. Dank u wel voor dit prachtige gedeelte, waar u uzelf als die genadige God openbaart. Waar u, Heere, zegt dat u antwoordt als we tot u roepen. En als er iemand is, Heere, die vol zit met moeite, laat hij of zij het maar uitroepen. En dank u wel, Heere, dat u hoort en antwoordt. Heere, zegen zo in ieder. U kent ons, u weet waar we mee bezig zijn. U weet, Heere, wat ons bezighoudt. U weet, Heere, wat er ook op de toekomst nog voor ons ligt. Maar dat een ieder zijn toevlucht weet te vinden bij u en bij u alleen. Dat bidden we uit genade. In die wonderbare naam van onze Heiland, de Heere Jezus Christus. Amen.